Vanavond zijn wij toe aan Richteren hoofdstuk 5, waarin feitelijk niks gebeurt, want het wordt geacht een lofzang te zijn. Ja, dat misschien een lied, dat heeft er alle schijn van, in elk geval dat het dat is. Al moet ik er meteen bij zeggen dat de inhoud van dat lied dan toch in het algemeen omstreden is. Dat wil zeggen dat er niet zoveel over gestreden wordt. Het wordt gewoonlijk genegeerd, gewoon, dat is het makkelijkste. Omdat ja, je kan het ook overslaan. Je kan ook meteen van hoofdstuk 4 doorgaan naar hoofdstuk 6. En dan heb ik niet het idee dat je dan wat mist. Of zo. Niettemin wordt voor de gelegenheid dit stuk literatuur tussen gevoegd. Waarbij natuurlijk een van de grootste problemen altijd is. Dat het, dat is het probleem met literatuur. Je hebt altijd het idee dat je wat mist. Dat wordt er ons ook ingestampt op de middelbare school. Want dan moet je wat lezen en dan word je de vragen overgesteld. En dan heb je geen idee waar het over ging. Hè? Dus ja. Ik meen dat ik Godfried Bomans een keer heb horen zeggen. Van ik heb nooit geweten dat ik dat er allemaal mee bedoeld heb. maar toch maar. Men leest er van alles in. Wat de schrijver er dan toch niet ingelegd heeft. En dan hebben we het nog over literatuur. Als je het hebt over beeldende kunst. Met name de schilderkunst, dan wordt het nog moeilijker. Hè? U weet wat die meneer zei. Hij zei, ik appel maar wat aan. Dat zei hij niet. Hij zei, hij heette appel, maar hij zei, ik rotzooi maar wat aan. Hij kwakte wat verf op de grond of op een laken of tegen de muur of wat het dan was. En of het wat voorstelde, daar moest je zelf maar iets bij bedenken. Maar volgens mij is dat wat ze doen in een psychiatrische inrichting, toch? Dan krijg je wat kladwerk te zien en dan moet je zeggen waar je dan aan denkt. Nergens aan waarschijnlijk. Maar toch maar. Laat maar zitten. Maar dit is, als je dit voor het eerst leest, denk ik. Dit hoofdstuk, daar kun je weinig van maken. Maar goed. We zullen er een begin mee maken. Er staat voorts. Dat wil zeggen dat wat nu volgt op een of andere wijze gekoppeld wordt aan het voorgaande, maar dat wisten we al natuurlijk. Voorts zong Deborah en Barak. Die wist niet dat ze zingen konden. Of ze het ook daadwerkelijk gedaan hebben, weet ik niet. Het lijkt mij, ja, misschien toch een klassiek evangelisch duo. Maar toch, kunt u zich daar iets bij voorstellen of het niet? Een meneer en mevrouw die dan samen wat zingen. Meestal heel vals, maar wel consequent. Gewoon doorgaan. Met de aankondiging. We hebben niet veel tijd gehad om te oefenen, maar we doen het voor de Heer. Die zitten bij mij ingebakken, deze zin. Die ik nooit begrepen heb eigenlijk. Maar toen maar. Het toppunt van amateurisme eigenlijk. En ik heb niks tegen amateurisme. Laat dat duidelijk zijn. Maar toen maar. Maar ze zongen Deborah en Barak. Misschien een idee voor een komisch duo. Dat u nog een naam zoekt daarvoor. Optreden van Deborah en Barak. Ja, Jan en Kjeld. Gert en Hermin. Wat had je nog meer eigenlijk? Toch? Nou ja, nog een heleboel meer. Maar toen. Voortzong Deborah en Barak. Dat waren dus de initiatiefnemers. Hè? Deborah was de initiatiefnemer van het voorgaande. En Barak was de meneer die het uit moest voeren. Maar Deborah met haar woord, weet u wel. Deborah Dabar, het woord, het bijtje. Die nam het initiatief. En ze stuurde Barak erop uit. Enzovoort. Barak, de zoon van Abinoam. U weet waar we het over gehad hebben. Deborah is woord, Barak is bliksem. Dat is licht van de hemel. Enzovoort. Ze zijn de uitdrukking, ze waren de uitdrukking van het woord van God en van de wijsheid van God. En wat ze verslagen hebben, om zo te zeggen, is de uitdrukking van wat de mens allemaal bij elkaar bedacht heeft. Enzovoort. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Dus dat doe ik nou maar niet meer. Maar dat u dat even in gedachten hebt. Het gaat over de overwinning van Gods wijsheid over de wijsheid, dat wil zeggen de dwaasheid van deze wereld. Goed. Een groot thema is het ineens, als ik het zo zeg, in de Bijbel. Al was het maar omdat de Bijbel zelf natuurlijk op een of andere wijze het verzamelde woord, dabar, van God is. En dus gaat het over de overwinning van die Bijbel, over alles wat de mens aan literatuur zo al voortbrengt. En zo ben je toch weer bij de literatuur terechtgekomen. En bij dit lied. Voort zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende: loof de Heere van het wreken der wraken. Je proeft meteen dat het literatuur is. Hè? Het wreken der wraken. Ja. Het wreken der wraken in Israël, want zoiets als woorden herhalen, dat wordt in het algemeen in onze modernere literatuur niet goed gerekend. Daar heeft men bezwaren tegen, maar je kan het ook aanduiden als één stijlfiguur. Dat zijn de methoden om dingen te benadrukken. Het gaat om wraak, het gaat om een reactie, in dit geval van Gods wegen enzovoorts. En het is een veelverbreid taalkundig verschijnsel, hoor, dit. Het wreken der wraken, net als verbergende verbergen en stervende sterven, weet u wel. Wat men zo nodig dan moet vertalen met de dood sterven, alsof je ook wat anders kunt sterven dan de dood. Nou ja, laat maar. Men probeert er onderuit te komen, maar het beter is om die stijlfiguren vast te houden gewoon. Hè. Loof de Heere van het wreken der wraken, het vragen van vragen enzovoorts. Hè. Van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Dat wil zeggen dat de Heer de wraken breekt, om zo te zeggen, in Israël. En hij doet dat voor Israël, namelijk dat volk dat zich gewillig heeft aangeboden. Die uitdrukking, die staat een paar versen verder, moet ik wel even zoeken, in vers 9 nog een keer. Die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Dat zijn de vrijwilligers. Dat zijn degenen die zich beschikbaar gesteld hebben voor de dienst aan God. Dat is waar het over gaat. En wij worden geacht te weten dat Israël als volk officieel zich beschikbaar gesteld heeft aan de Heer om hem te dienen. Al zijn wij meestal geneigd om het andersom te vertellen en te zeggen: de Heer heeft Israël geroepen en gezegd: jullie zullen mijn volk zijn, en als je dat niet wil, zal het je krijgen. Maar zo was het niet. Het was, de Heer leidde hen uit Egypte, en men hoefde niet mee te gaan. Maar men ging mee, en toen werden ze gebracht waar de Heer ze wilde hebben, namelijk bij de Sinaï. Want u weet dat Mozes daar was in het land van Midian. Vreemd hè, dat men niet weet dat de Sinaï in Midian ligt. En dus in Saoedi-Arabië. Nou ja. Maar de Heer zei tegen Mozes, die in Midian was, op die plek bij een brandend braambos, zei: ga terug naar Egypte en ga het volk halen. De broeders. En dat deed hij toen. En toen kwamen ze daar. En toen kregen ze daar De wet was het idee. En dan moest Mozes het een en ander aan het volk voorhouden. En het idee was: indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, zo zult gij mij tot eigendom zijn uit alle volken, want alle volken zijn mijn. En dan zijt gij mij een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoort. En toen zei Israël, want die mochten dat overwegen. Verder ging de democratie trouwens niet. Dat is maar goed ook. Maar dat tezijde. Maar ze mochten zeggen wat ze ervan vonden. En toen zeiden ze, eenparig het hele van ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En hadden ze dat maar nooit gezegd. Maar ja, dat gebeurt vaker. Dat ze iemand vraagt, wat is hierop je antwoord? En als hij dan zegt ja, dan zit je er dan vast, hè? Ja, dat, maar goed. Doe maar. Maar, want voor de alle duidelijkheid, dit was een huwelijkssluiting, dat weet u toch, hè? Van Israël en de Heer. Zo wordt het later beschreven. Dus ik zeg niks buiten de orde. En het was dus redelijk vrijwillig. Terwijl ik er ook maar even op wijs dan, omdat we het er nou toch over hebben, dat in de praktijk een deel van Israël toch heus niet meegegaan is naar het beloofde land. Zelfs niet meegegaan is een deel met de uittocht uit Egypte. En een deel vreemd volk, dat waren de zijdenen, weer wel. Want dat staat er. Heb u die nog? En ik weet wel dat het niet allemaal uitgebreid in de Bijbel staat. Zeker niet uitgebreid. Maar voor zover wij weten is een deel van Israël überhaupt niet meegegaan met de uittocht, omdat ze al voor die tijd verdwenen waren. In verschillende richtingen. Daar hebben wij de oorsprong van de Iberiërs aan te danken. Die hun naam achtergelaten hebben in het Iberisch Schiereiland. Zeg maar in Spanje, Portugal. Iberiërs. Het zijn gewoon Hebreeën. Die heet ook zo. Waarom wij het anders uitspreken, weet ik niet. Maar het is gewoon Hebreeën. Iberiërs. En die vandaar nog verder getrokken zijn naar het noordwesten. Want dat was in het algemeen de richting, de onvermijdelijke richting. Zodat je komt in Iberia zijn de Hibernia zijn de Ierland. En dat heet gewoon het land van de Hebreeën. En dan heb je natuurlijk nog verder op heb je de Hebriden enzovoort. Het heet allemaal zo. Dus als je dat, ja, ik kan wel zeggen, staat niet in de Bijbel. Nee, staat in je atlas. Al eeuwen. Al duizenden jaren eigenlijk. Toch? En een ander deel is niet zo ver naar het westen getrokken. Een ander deel is gewoon naar het noorden getrokken vanuit Egypte. Naar wat wij kennen als Klein-Azië en Griekenland tegenwoordig. En dan heb je nog een deel wat wel meetrok uit Egypte, maar daarna alsnog rechtsomkeerd gemaakt heeft. Met name de stam van Simeon. Wordt in dat verband daarvan verdacht. Nou ja, die zeiden dat ook. En blijkbaar is het ook gebeurd. Want het rekensommetje is dat er van die Simeonieten dan toch een enorm aantal onderweg verdwenen is na de uittocht uit Egypte. Het is namelijk niet in Canaan aangekomen. Die stam is een stuk kleiner geworden. Terwijl alle andere stammen groeiden, om zo te zeggen. We kunnen gewoon nakijken, want we hebben een telling in de Bijbel vanwege de uittocht uit Egypte. En we hebben een telling van de intocht in Canaan, in Numeri. Daarom heet het ook Numeri. We beginnen met die telling enzovoort. En als je dat met elkaar vergelijkt, dan merk je dat de Simeonieten inderdaad vertrokken zijn. En daarna hebben ze Sparta gebouwd. Ze zijn dus de uitvinders van het voetballen. Maar dat de Simeonieten, de Milesiërs, die vechtersbazen waren dat. Jawel. En raad eens waar die uiteindelijk terechtkwamen. Ook in Brittannië. De Milesiërs. Ook in Ierland. Vind je ze weer terug. En in Wales, Simeonieten. De Simones. Enzovoort. De Silures zijn het ook. Enzovoort. Ik zeg dat nu gewoon gratis, want ja, ik heb helemaal niet de behoefte om dat te gaan uitleggen. Dat is gewoon geschiedenis. Zie? En er is echt heel wat over gepubliceerd. Dus ja, waarom zou ik dat moeten doen? U hebt het niet op school geleerd. Ik ook niet, moet ik erbij zeggen. Maar toch, het is zeker niet geheim. Dus doe maar. Maar een groot deel. Dus wat dat betreft, wat meegegaan is, is vrijwillig meegegaan. Dat ze daarna spijt kregen en toch weer niet afgenot zijn. Ja, dat is het rare van het verhaal natuurlijk. Heb je dat nooit bedacht? Dus gaan ze mee de woestijn in en dan gaat het fout. En dan zegt de heer, nou dan breng ik je niet in Kanaan. Dan wacht ik gewoon tot er een hele volgende generatie is. Dat deze generatie is uitgestorven. Je denkt toch niet dat iedereen dat daaraan meegedaan heeft? Je gelooft toch dat er enkele initiatiefnemers geweest zijn die gedacht hebben, ja, maar aan mijn lijf geen Polonaise, wat het maar in het Hebreeuws mogen zijn dan trouwens. Die dan gedacht hebben, ja, maar dan ga ik ergens anders naartoe. Dag, gaan jullie maar. Maar dan ga ik niet mee. Dan zoek ik bij elders een vaderland. Nou ja, dat is dus wat uitgebreid gebeurd is. Hè? Maar toen. Dus toch een gewillig volk. Dat, in wezen is dat een aanduiding van wat later genoemd wordt een gelovig overblijfsel. Of gewoon een overblijfsel enzovoorts. Maar er was natuurlijk ook in de dagen van Deborah uiteindelijk een overblijfsel. Dat is wat je krijgt bij een grote afval. Dan loopt het volledig uit de hand. Dat is dus gebeurd, maar dat gebeurt in het boek Richteren. Systematisch, dat wil zeggen, dat is de normale gang van zaken. Dat is de herhaling van de geschiedenis. En dan is er altijd wel een groepering die gevoelig is voor een of andere oproep van iemand die zegt, kom, we gaan er nou wat aan doen. Dat is meestal een generatie verder. Het is nogal 20 jaar verder of zo. Hè? In dit geval was het 40, geloof ik, dus ik moet goed herinneren. Zoiets. Maar zo gaan die dingen en dan heb je dus een gewillig volk. En toen dat er was, toen verzamelde Barak, die lui weet u nog, neem met u 10.000 man van de kinderen van Naphtali en van de kinderen van Zebulon enzovoort. Dat was in hoofdstuk 4 en die voelde er dus wel voor om zich te bevrijden uiteindelijk van die Kanaanieten. En dat dat nodig was, dat wordt in dit lied ook nog aangehaald uiteraard, dus we komen nog op. Hoort gij koningen, vers 3, neem ter oren gij vorsten. Ik, de Heere, zal ik zingen. Ik zal de Heere, de God Israëls psalm zingen. Dat is Deborah en Barak, dus dat moeten zijn wijzen met ons tweetjes, maar toe maar. Maar wie het lied maar zingen wil, hè? Of ze het echt gezongen hebben, of dat het alleen een geschreven tekst is. U weet toch, Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Maar de man die het geschreven heeft, was niet Wilhelmus van Nassau. Toch? Dus u weet ook niet helemaal zeker wie het eigenlijk geschreven heeft. Maar het wordt in de mond van ene Willem van Nassau gelegd. Dat weet u toch, hè? Die, nou ja, de zwijger, dus we weten het nou nog niet. Maar toen wel. Goed. Hoort gij koningen, neem ter oren gij vorsten, ik, de Heere zal ik zingen. Let op dat ik aan de voorkant van de zin, dat is twee keer ik, maar het geeft weer vanzelf de klemtoon. Hè? Dat is literaire opbouw. Ik, de Heere, zal ik zingen. De Heer zelf gebruikt die woorden ook trouwens. Ik, ja, ik zal mijn schapen verzamelen. Of mijn kudde verzamelen enzovoort. Ik, ja ik. Ik de Heere zal ik zingen. Ik zal de Heere, de God van Israël, psalm zingen. En dit is eigenlijk, even kijken, tot en met vers 5. De ouverture. Of heet zoiets gewoon een intro. Dat is een beetje een lange intro. Een lange intro heet een ouverture. En dus de opening zal ik maar zeggen. Het voorspel, zo u wilt. Want eigenlijk begint het verhaal pas in vers 6. Met in de dagen van Samgar, in de dagen van Jael, dan heb je namelijk het laatste vers van hoofdstuk 3. En voor hoofdstuk 4 te pakken. Maar wat hier beschreven wordt, in vers 4 en 5, dat heeft van doen met de oorspronkelijke roeping van Israël. Dat blijkt in ieder geval uit de beschrijving. Heere, toen gij voorttoogt van Seir, toen gij daarheen traat van het veld, dat schijnt verleden tijden te zijn van treden, gekoppeld aan het persoonlijk voornaamwoord gij, maar tradut zal het dan wel zijn. Hè? Toen gij daarheen tradut van het veld van Edom, Seir Edom, dat zijn namen ter aanduiding van hetzelfde gebied, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water, de bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinai vervloot, beefde van het aangezicht des Heeren, de God van Israël. Dit is achteruit redenerend, want de geschiedenis van Israël begint bij Sinai. En de berg beefde en smolt, vervloot, smelten, uitgieten als het ware, van het aangezicht des Heeren. En het was in het algemeen onweer. Ook beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van het water. Dat wordt enige malen in het Oude Testament, met name in Exodus natuurlijk, eerst aangehaald. Later tot in Hebreeën 12 aan toe, over de brandende berg enzovoorts. Waar niemand durfde naderen, omdat het leek wel of de wereld verging enzovoorts. Maar deze beschrijving vinden wij daar, dat vinden we in Exodus al, over die bergen en toestanden. En wij worden bemoedigd met het idee, maar gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg. Gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. En niet Sinai, maar Sion. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Enzovoorts. En wat hier beschreven wordt, terugkijkend, retrospectief, is dus, en ik draai hem dus eerst om, men is uitgeleid uit Egypte, men wordt officieel een volk bij de Sinai door de wetgeving. Toen men ja zei, toen werd het Ami, het volk van God, hè? Okay. En vandaar werden ze een poosje rondgeleid door de woestijn, dat wordt min of meer genegeerd, maar het was wel 40 jaar. Officieel en historisch, niet omdat dat de bedoeling was, maar omdat Israël dan toch wat hardnekkig was, om zo te zeggen. Dat weet u toch, hè? Nou goed, maar in ieder geval, dat duurde dan wat, maar het wordt hier genegeerd. En dan gaat het verder met bij Kades. Dat is daar onderaan bij Edom in de buurt, zal ik maar zeggen. U weet wel, dat is als Jozua het min of meer over moet nemen. En dan is het, kunnen wij hier doortrekken, door Edom trekken. En dan krijgen ze het antwoord, nee, gaan niet door Edom. Dat wilden ze wel, was de bedoeling. Maar van daaruit begint de triomftocht van Israël. Weliswaar om Edom heen. Maar dan toch, daar begint het. En vandaar trekken ze op naar het noorden, langs de weg van de Schelfzee is dat eigenlijk. Dat is de Wadi Akaba. En dan, u weet wel, van Petra en dan naar het noorden, onderlangs de Dode Zee, langs, hè, door de vlakke velden van Moab, heet dat dan dus. En Ammon enzovoorts. Maar het is van Edom, Seir en dan naar de plek waar ze de Jordaan zouden overtrekken, alsnog. Dat is wat beschreven wordt. En daar gebeurde, daarvan wordt beschreven dat de volkeren beefden ook en zo. Want ja, ze konden dat volk niet tegenhouden. En dan krijg je de strijd tussen Sion en Och. Sihon en Och, die kent u wel van de kruiswoordpuzzels enzovoorts. Een Bijbelse koning. Och, dat moet wel eens. Door de kruiswoordpuzzels is hij beroemd geworden, als u mij vraagt. Maar dat even terzijde. Strijd dus. En later bij Jericho, als die dame in Jericho, die dan zegt, ja, maar we weten het wel. En dan wordt, we met angst en vrezen zien we jullie komen. We weten dat we er niks tegen doen kunnen. Nou ja, dat is wat beschreven wordt. Zie? Maar dat is herinnering aan het verleden. Tot en met vers 5, zoals ze zegt. Want pas bij vers 6 ben je in de dagen terechtgekomen van Deborah enzovoorts. Maar misschien moet ik er nog wat van zeggen. Naar aanleiding van vers 4, toen gij voorttoogt van Seir. Toen gij daarheen traat van het veld van Edom. Want ja, het ligt niet zo voor de hand om het zo te formuleren, vind ik persoonlijk. Want ja, ze kwamen uit Egypte en wat het maar was. En inderdaad, Edom. Maar ja, daar hebben ze geen last van gehad. Daar zijn ze gewoon omheen getrokken toen ze er niet door mochten. Over de koninklijke weg, weet u nog? Enzovoort. Ja, in gedachten zie ik altijd dat punt voor me. Ik weet niet of u er... Ik ben er wel geweest dat je in die Wadi Araba, gekomen vanaf het zuiden, daar kun je rechtdoor. De Wadi Araba, dan kom je langs de oostkant, zou je dan moeten nemen, van de Dode Zee. Die weg zijn ze dus ook gegaan. Maar je komt op een punt, dan kun je rechtsaf. En als je die route volgt, dan kom je in Petra. Dat is die route die dan komt langs dat slangenmonument. Je komt eerst met aan de linkerkant, de Berg Hor, Jebel Harun. En een eindje verder krijg je aan je rechterkant dat slangenmonument. Het is een historische plaats uit die geschiedenis. En dan kom je in Petra. Maar zover zijn ze blijkbaar niet gekomen als volk. Want toen zei de koning van Edom, nee, je mag hier niet langs. Dat zou de route door Petra geweest zijn. En aan de andere kant uit Petra, dan ben je dus bij de koninklijke weg. En ze zeiden immers, wij zullen de koninklijke weg gaan. We zullen niet afwijken links of rechts. We zullen die route nemen. Maar die route zijn ze niet gegaan. Niet door Edom, gewoon er langs. Maar waarom staat er dan steeds dat ze kwamen van Edom enzovoorts? Het is een beetje een overstatement eigenlijk. Het wordt ook meteen overschaduwd door de beschrijving van toen beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water, de bergen vervloten enzovoort. Maar dat is de beschrijving van de situatie bij de Sinaï in de tijd. Zodat de vraag is, waarom staat het hier? Dan moet ik u zeggen, je leest het ook in Deuteronomium. Deuteronomium. Hoofdstuk 33. Deuteronomium 33. Dat is dat hoofdstuk waarin Mozes profetieën uitspreekt over de diverse stammen van Israël. Het hoofdstuk wordt, als het goed is, gelegd naast Genesis 49, waar Jacob profetieën uitspreekt over zijn zonen en daarmee over de stammen van Israël. Meestal zegt men, Jacob zegent de stammen van Israël. Dat deed hij niet, hij sprak profetieën erover uit. En dat doet Mozes hier ook trouwens, hè. Die zijn niet altijd positief. Dus, nou ja. Maar hij neemt een aanloop, Mozes. Ook een inleiding. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israël gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, de Heer is van Sinaï gekomen. De Heer is van Sinaï gekomen. En is hun lieden opgegaan van Seir. Maar zoals gezegd, Sinaï ligt niet in Seir. Seir is het gebied van Edom. Seir, dat is de naam van de familie, van die meneer, van de koning, die daar woonde toen Esau zich daar vestigde. En Esau vestigde zich in Seir. Daarna wordt de naam Seir gekoppeld aan Esau. Het was natuurlijk andersom. Maar niettemin in de Bijbel worden die namen over elkaar heen gelegd. Mede omdat Seir, dat ruikt u eraan. Seir houdt verband met Sar en Sara en Tsar en Seur enzovoort. En dat betekent dus iets als harig. En Ezo past er daar wel in. Zoals iedereen weet. Toch? Die ruige kerel. Dat was harig, staat er dan van Ezo. Maar goed. Maar hier wordt ook de sprong gemaakt. Over 40 jaar heen, om zo te zeggen. Want de Heer is van Sinai gekomen en is jullie de opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Maar dat is daar, het gebergte Paran. Dat is het gebied waar Petra, dan wel Bosra, ligt. Het gebied van Edom en Seir. En is aangekomen met tienduizenden der heiligen, tot zijn rechterhand was en vurige wet aan hen. Wie die tienduizenden der heiligen zijn, hier waar Mozes op doelt, zo letterlijk mogelijk. Ja, dat zou wellicht Israël zelf kunnen zijn. Dat is altijd een van de opties. En als je het helemaal niet weet, kun je altijd zeggen, ja, het zijn engelen. Daar kom je altijd mee weg. Want ja, er moeten toch hemelse heerlegers geweest zijn die Israël geleid hebben naar het beloofde land en geholpen hebben in de strijd enzovoorts. Nou ja, maar van Seir dus, en waarom dat hier nou zo nodig genoemd moet worden, ja, dan kom je bij dezelfde vraag uit natuurlijk. Maar het, nou heb je al twee van die schriftplaatsen die dat zo zeggen. De beroemdste, dat is niet deze. De beroemdste schriftplaats in dat verband is ook niet Psalm 68 trouwens. Maar die neem ik wel even mee. Hoewel dat waarschijnlijk de bekendste is, omdat die in tekstverwijzingen gewoonlijk genoemd wordt. Psalm 68. Want daar lezen we... In vers 8. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen en trad in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinai droop voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. En u begrijpt, dit zijn dezelfde woorden als die we gelezen hebben, in andere zinnen gevormd, maar het zijn dezelfde woorden. En hier vind je dat woord Sela, dat wij uit de psalmen kennen. Maar, nou ja, dit is één van die schriftplaatsen in de psalmen, die dan toch wat mij betreft duidelijk illustreert dat Sela, dit woord Sela, gelezen moet worden als in Sela, te Sela, vanwege Sela, of welk voorzetsel je er maar voorzet. Maar Sela is de Bijbelse naam voor wat wij kennen als Petra, de rots. Op de wegwijzers daar staat ook gewoon Sela. Nou ja, dan in het Arabisch, maar dan met onze Romeinse letters staat er gewoon Sela, of Sala staat er geloof ik op de... En dan spreek je het nog in het Engels uit als Sela, dus het blijft hetzelfde. Heb je dat? Sela. Dat is de strekking van dat woord, waarvan we anders de betekenis niet kennen. Hoewel sinds jaar en dag in de kruiswoordpuzzels Sela beschouwd wordt als een rustteken of zoiets. Maar dat is alleen maar een theorie, omdat men niet wist wat het was. Zo heeft men gezegd, het zal wel een rust zijn. Nou ja, onder het motto, verzin ze maar. Of het zo is? Nou, het is heel ver gezocht. Maar je moest er toch wat mee. En daar hebben theologen voor. Die zoeken dat dan uit, hè. Die verzinnen iets. Nou goed. Toen gij daarheen trad in de woestijn van Sela, in Paran, Petra, Edom, Seir en wat het maar was, Het is hetzelfde gedeelte, hetzelfde uitspraken. Op het verband van deze uitspraken ga ik nou niet in. Hoewel, het is heel simpel. Het is de verwijzing naar de Heer en de almacht van de Heer die wonderen doet. En voor zover hij die zichtbaar gedaan heeft ooit, is dit wel erg voor de hand liggend, want het is de geboorte van Israël als volk. En u weet het, hè? Als er één bewijs bestaat voor het werk, het bestaan als zodanig, of de werkzaamheid, zeg ik liever, van God, dan is het dit. Het bestaan überhaupt van Israël. Ongeacht wat je eronder verstaat, maar het bestaat in elk geval wel. En wat is daar dan de oorsprong van? Nou ja, dit. En daarna kun je nog vragen, hoe komt het dat het volk nog steeds bestaat? En dan zeg ik, nou, dat is nog zo'n argument. Omdat het een volk is dat door de Heer gebruikt wordt voor zijn dienst. En daarna komt de volgende vraag, hoe dan? En dan vraag ik u, heb je een paar seizoenen? Nou ja, kom maar. Maar dat is hem. Maar wij kennen waarschijnlijk nog beter Jesaja 63. En wat ik nou heb aangehaald is alleen maar om te laten zien dat Jesaja 63 maar niet nieuw is. Hè? Dat het bekende formulering is. Jesaja 63 begint met: wie is deze die van Edom komt? Ja, dat antwoord hebben we inmiddels al lang gekregen, dus, hè? Want het was de Heer, de God Israëls, die kwam Edom, van Seir kwam en zo verder. Hier staat de vragende wijs: wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? En net lazen we Sela, en dat lijkt mij in ieder geval een redelijke aanwijzing voor het idee dat er weinig verschil bestaat tussen Sela en Bosra. Maar dat heb ik u al eens verteld, denk ik. Dus daar ga ik maar niet verder op in. Het scheelt een paar meter, maar vooral in de hoogte. Maar daar laat ik het vandaag maar bij. Maar hier heet het dan voor de gelegenheid Bosra. Wordt dat net zo goed Sela kunnen zijn. En wie is dat die daar voortrekt in zijn grote kracht? Ik ben het. Dat is een duidelijke zinspeling op de naam Jehovah. Ik ben. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig bent te verlossen, enzovoorts. Het probleem is echter dat wat hier beschreven wordt, weliswaar opgehangen wordt aan de verlossing van Israël in het verleden, maar dat het gaat over de verlossing van Israël in de toekomst. Dat blijkt uit een hele lange aanloop. Ik kan daar moeilijk op ingaan nu. Maar kijk, boven hoofdstuk 60 staat Jeruzalem weder verheerlijkt en verrijkt. Boven hoofdstuk 61 staat het genadejaar des Heren. Boven hoofdstuk 62 staat de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem. Boven hoofdstuk 63 staat God zal zijn volk verlossen en wreken. Leuk, hè? Wreken. Hoe komen ze erop? Nou ja, maar hoe kom ik erop? Maar het lijkt mij duidelijk waar het over gaat. Over de toekomstige verlossing van Israël alsnog. Boven hoofdstuk 64 staat geen opschrift, maar je leest gewoon vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt enzovoorts. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen. En je denkt toch, dat hebben we net allemaal toch gelezen al? Maar het gaat hier over de toekomst. Over een gesloten hemel. U weet wel, een wolk nam hem weg van hun gezicht. En in de toekomst weten we dat de Heer zou verschijnen op en dus uit de wolken des hemels. En vandaar deze idiomatische uitdrukking, dat gij de hemelen scheurdet. De hemelen scheuren natuurlijk niet, maar het idee is dat de wolken van een gedreven worden en dat de Heer uit die wolken weer tevoorschijn komt, zoals hij er ooit in verdween op hemelvaarsdag. We hebben toch nog een hemelvaarsdag toespraak op de, wat is het, dat is morgen, hè? Nee, overmorgen. Donderdag, het is maandag nu vandaag. Oh ja, aanstaande donderdag. Toe maar. Maar zoiets. Maar het gaat over de toekomst van Israël. En dan hebben we nog, naast Jesaja 63, hebben wij Habakuk, hoofdstuk 3. Voor de gelegenheid heet dat het gebed van Habakuk. En het heet niet de lofzang van Habakuk. Maar het is net zoiets. Het heeft alle kenmerken van één lied, van één psalm. En daar lezen wij dus in vers 3. God kwam van Teman. Daar heb je nog zo'n naam voor hetzelfde gebied. Ruwweg, het zuiden, het Zuiderland, zo wordt het nog wel eens vertaald in de Statenvertaling. God kwam van Teman en de heilige, God namelijk, kwam van het gebergte, de berg, Paran. En dat is daar, en daar ligt inderdaad in dat gebergte de stad Petra. En daar staat er ook Sela, punt. En zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was als een glans als des lichts en hij had hoornen aan zijn hand. En al daar was zijn sterkte verborgen en wat het maar was allemaal. En daar heb je er dus nog een waarbij de Heer inderdaad komt uit Edom. Uit Seir en wat het maar was. Dit is ook met een terugblik op het verleden, als u het mij vraagt, die beschrijving. Maar ik zou niet weten waarom niet gelijksoortige gebeurtenissen zullen plaatsvinden in de toekomst. Want als ik Habakuk 3 lees of Jesaja 63, dan kom ik echt niet op het idee dat de beide schriftgedeelten spreken over het verleden. Ze spreken over wat in de toekomst zal gebeuren. Alleen dezelfde uitdrukkingen, dezelfde namen ook, werden gebruikt vanouds, al in Deuteronomium dus, voor de gebeurtenissen uit het verleden, uit de oorspronkelijke verlossing van Israël. Maar het idee is dan ook dat in de toekomst Israël verlost zal worden in belangrijke mate op dezelfde manier als in het verleden. Namelijk, men zal uitgeleid worden, nu niet maar uit Egypte, maar uit alle volkenstaten waarin de Heer u verstrooid heeft. Dat was ook Deuteronomium, een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 30. En men zal gebracht worden alsnog in de woestijn. En men zal alsnog vanuit de woestijn optrekken, vanuit de verzamelplaats in de woestijn, de toebereide plaats in de woestijn, uit Openbaring 12, dan wel Zacharië 14, zal men alsnog optrekken naar het beloofde land. En deze keer wel langs de koninklijke weg. Om voor de hand liggende redenen, ze zullen verzameld worden in Petra, in Sela, in het gebergte van Paran, en hoe het dan maar heten mag. Dat waterdicht zo in de Bijbel staat. Ja, ik weet niet wat waterdicht is in dit verband. Hè. Maar het lijkt mij volstrekt duidelijk met zoveel schriftplaatsen die daarheen verwijzen. Dit zijn ze ook lang niet allemaal trouwens, want er is nog wat meer over te melden. Maar dat ga ik nou niet doen. Het gaat over het algemeen beginsel. En dus terwijl gesproken wordt aantoonbaar over het verleden, wordt tegelijkertijd gesproken over de toekomst. En dat is de verklaring ook voor de dikwijls toch wat omstreden, of zullen we zeggen wat cryptische woordkeus, wat cryptische formuleringen die gebruikt worden. Dat moet namelijk op allebei van toepassing zijn. En dus moet het zo geformuleerd worden dat het op allebei betrekking kan hebben. En je moet dat natuurlijk leren. Je vergelijkt gewoon, wat hebben we nu gedaan? Schriftgedeelten met elkaar die zeggen dat de heer van Edom komt. Anderen hebben het ook gedaan. Zijn tot een merkwaardige conclusie gekomen. En nou vertel ik u iets algemeen. Daar staat waarschijnlijk, ik weet het niet, ik gok. Maar dat staat waarschijnlijk ook in de inleiding tot je nieuwe Bijbelvertaling. Er staat er bij Jesaja 63 iets als, of bij de kanttekening of zo, staat iets als de Heere kwam van Edom en van Sela, of waar hij maar vandaan komt, of het gebergte Paran. Want Jehovah was eigenlijk een Edomitische, was voor volstrekt plaatselijke Edomitische godheid. En nadat Israël daar voorbij gekomen was en naar het beloofde land trok, hebben ze die godheid ter plekke geadopteerd. Want u weet dat religieuze mensen goden uitvinden en adopteren. En lenen enzovoort. En ze hebben Jehovah, deze Edomitische godheid, of deze godheid uit Seir opgeblazen. Uiteindelijk tot die ene grote schepper van hemel en aarde. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, dat hebben de Mohammedanen ook gedaan. Die hebben een plaatselijke godheid onder de naam Allah. Ik vind het ook een beetje onzin verhaal. Want het woord Allah is geen naam, het is gewoon het zelfstandig naamwoord voor God. Maar dat kunnen wij wel zeggen, maar die Arabieren zeggen dat niet na. Hè? Maar het is wel zo. Allah. Als je een Arabische Bijbel hebt en er staat in het Hebreeuws Elohim en het wordt naar het Arabisch vertaald, in de gewone Arabische Bijbel staat er gewoon Allah. Ja. Dus het is wat verwarring. Maar historisch zegt men, voor zover ik weet, Mohammed heeft de plaatselijke godheid opgeblazen, tot ontwikkeld, tot, dat is wat theologen doen, goden uitvinden. En die heeft die plaatselijke godheid opgeblazen tot God de schepper van hemel en aarde. Waarmee een concurrent geworden is van de God van de Bijbel, uiteraard. Maar dit is moderne christelijke theologie hoor. Jehovah komt uit Edom, daar staat in de Bijbel, minstens 4 keer heb ik u laten zien nu, 5 keer, minstens, enzovoorts. Ja. En dat komt omdat men niet gelooft in de goddelijke inspiratie van de Bijbel. En dan moet je er toch wat mee. En dan zeggen ze, nou, hij komt uit Edom, daar hebben ze hem opgedaan en die is toen meegegaan of iets dergelijks. Of althans, die hebben ze tot God verheven. Daar hebben ze hun godsbeeld in geïdealiseerd. Enzovoorts. En dan noemt men zich ook nog steeds christenen. Dat is echt eerlijk waar, dat is zo. Nou. En dat het profetisch is. En dat het nog steeds spreekt over wat de Heer in de toekomst zal doen. Ja, dat is de verklaring waarvoor, waarom in dit soort schriftgedeelten teruggegrepen wordt naar het verleden en de woestijnreis als het ware genegeerd wordt en dat uitdrukkelijk gezegd wordt, Edom, want daar begon de triomftocht eigenlijk naar Canaan. Daarvoor waren ze aan het rondzwerven. Maar waarom is dat zo? Wel, omdat het in de toekomst weer gebeurt, precies op dezelfde wijze. Nou ja. Terug dan naar Richter 5. Gij toogt voort uit Seir toen gij daarheen en traat van het veld van Edom. De vlakke velden van Edom. Beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken. Maar langzamerhand gaat het achteruit. Hè? Je gaat nog verder terug, namelijk naar Sinai. Dat was vers 5. En zoals gezegd, dit is de introductie tot het verhaal van de dagen van Deborah. Dat begint bij vers 6. In de dagen van Samgar, u weet wel, dat is die uit vers 31, het laatste vers van hoofdstuk 3. Wij weten daar verder niks van. Er staat alleen, na hem was Samgar een zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok, alzo verloste hij ook Israël. Dan zo'n vest, daarvan denk je dan meteen, daar zou ik wel eens meer van willen weten. Misschien een mooi onderwerp voor een film of zo. Toch? Nou ja, dat is weer eens wat anders dan de Schotten tegen de Engelsen. Of nou ja, laat maar zitten. Of El Cid met de Spanjaarden tegen... We hebben meer van die helden uit de geschiedenis. Hè. Maar toen maar. Maar 5 en 6. In de dagen van Samgar, de zoon van Arnold. En, maar dat staat er niet bij. In de dagen van Jael. Dat was dus die juffrouw die tent. Pen heet dat. In de slaap, door de slaap van. Terwijl hij sliep, ja, inderdaad. Goed. Toen hielden de wegen op en die op paden wandelden, gingen kromme wegen. Daar moet je lang over nadenken en daarna kom je toch altijd tot dezelfde conclusie. Namelijk dat de wegen onbegaanbaar waren en dat men overgeleverd was aan sluiproutes. En niet vanwege de files, maar... vanwege de struikrovers. Ik ben geneigd dat helemaal cynisch over te doen te zeggen. Dat komt omdat de Canaanieten hadden er allemaal camera's neergezet. Zodat ieder die er langs kwam kreeg, moest geld betalen. Enzovoort. En wat doe je dan? Dan ga je de wegen binnendoor. Kromme wegen. Staat er. Een roundabout heet zoiets in het Engels. Dat zijn de wegen om de steden heen. De roundabout. Kromme wegen zijn dat, ja. Round and about. Mooi is dat in het Engelse. Ja. Want die Canaanieten beheersten het land. En hoe doe je dat, iets beheersen? Wel, in- en uitgangen bewaren, bewaken, afzetten. Waarbij het woord afzetten dus meteen een dubbele betekenis krijgt. Want je moet dan ook meteen tol betalen natuurlijk als je er langs wilt. Zo werken die dingen. Heb je dat nog? Hoe beheers je land? Wel, je zet er een hek omheen. En iedereen die erin of uit wil, moet betalen. En dat is de eeuwen door zo geweest, toch? Dus je doet een afzetting en dan... Nou, zo. Nou ja. Maar heb je de strekking van het vers nou? De wegen hielden op. Daar kon je niet langs. En als er dan toch, dat wil zeggen, eigenlijk staat er iets als, er werd helemaal niet gereisd, men was als het ware opgesloten in het dorp of stad of zo. Want ja, je kon op stap gaan, maar het was levensgevaarlijk. Vanwege de zogeheten struikrovers. Nou ja. En dus, het was kruip door en sluip door. Smokkelwegen enzovoort. Ze gingen kromme wegen. Daar staat, de dorpen hielden op in Israël. Zij hielden op. De idee is simpelweg deze. Dat waar het land beheerst werd door die Canaanieten, was een Israëliet dus niet veilig. Niet op straat, niet op de wegen, maar ook niet in zijn dorp. Want waar je dan nog wilde wonen, is in een stad met daaromheen een wal op zijn minst. Achter de wallen wilde je wonen. Of eventueel achter de muren. Zo ging dat. Men heeft mij wijsgemaakt dat op deze wijze hier in West-Europa de steden ontstaan zijn. Want u weet toch hoe het was? West-Europa werd uiteindelijk bevolkt. Er gaat wat aan vooraf, maar het heeft niks met stedenbouw van doen. Maar het werd uiteindelijk bevolkt via de grote volksverhuizing, waar we het ook niet verder over zullen hebben. Maar toen maar. Maar die volken die kwamen hier Europa binnen. En ik weet niet of u het begin kent van onze vaderlandse geschiedenis. Met de Batavieren in ons land. En bij Lobit kwamen ze het land binnen. Dat weet u, hè. En daarna kwamen de Friezen, de Franken en de Saksen. En die kwamen dan helemaal tot voor de kust langs en zijn ook overgestoken de Noordzee over enzovoort. En toen kwamen de Friezen weer en die verdweven dus de Saksen van de kust. En de Saksen kwamen dan weer in het oosten van ons land te wonen. Weer terug, heb je dat? En later zijn de Friezen ook weer teruggedreven naar het noorden. Want die waren helemaal naar het zuiden, waar ze ook Parijs gebouwd hebben. Daarom heet Parijs Parijs. Dat is het woord voor Fries. Een P is een F, dat weet u toch. En klinkers tellen niet. Dus ja, zo is het gewoon. Vandaar dat iemand heeft uitgevonden dat Dokkum geschreven moet worden met D-O-C-Q. D-O-C-Q-U-M. En dat het ligt in wat nu Noord-Frankrijk is, enzovoort. Hè. En dat het dus niet de Friezen bij ons waren die Bonifatius vermoord hebben. Kent u dat verhaal? Nee, dan moet je geschiedenis voor gestudeerd hebben. En dan promoveer je op zo'n theorie. En je kunt het redelijk bewijzen, want de Friese woonden daar. Dat zei ik toch, Parijs en zo. En, ja. Maar die volkeren, die zwierven wat uit. En je weet hoe het was met de Vandalen. Die kwamen helemaal noord, het noorden van Europa, over langs Scandinavië. En toen naar het zuiden, ook hier kwamen ze voorbij in Nederland. Helemaal naar het zuiden, dus heel Europa doorgetrokken naar het zuiden. En daarna hebben ze zich gevestigd weer in hoe heet dat ook alweer? Goed, dan ben ik de naam kwijt. In Carthago, de Vandalen, in Carthago. Carthago was verwoest door de Romeinse, weet je, de Punische oorlogen. En de Vandalen hebben zich daar gevestigd en daar zijn we ze kwijtgeraakt. Daar zijn ze in de lucht opgelost. Echt niet, die zijn scheep gegaan, Carthago, die zijn overgestoken naar Amerika. Maar goed. Maar dat wil men niet weten, want Columbus ontdekte Amerika. Daarvan akte. Dus ja, daar had het wel. Maar die zijn er helemaal niet langs gekomen. Hoezo stedenbouw? Dat kwam al reizend, ging het verder. Net als dat ze later de Verenigde Staten, nou ja, in Noord-Amerika verder getrokken zijn naar het westen. En af en toe zet er iemand ergens een hek om een stuk land en zegt, dit is nou voor mij enzovoort. En zo trok maar verder. Het was van niemand. Althans, dat idee was het. En men trok er maar over. En het idee van zich ergens vestigen, ja, dat is van latere datum. En het idee is dat het in ons land gebeurd is doordat de vikingen, de Noormannen, oké. Dat de vikingen hier hun roofstochten hielden, hier in West-Europa. Diep landinwaarts via de rivieren enzovoorts. En dus voelde men de noodzaak om zich daartegen te verdedigen. En bouwde men steden met muren eromheen voor het geval dat die vikingen weer kwamen enzovoort. Zo is het gekomen. En of daar uitzonderingen zijn op die regel, ja, dat zal dan wel. Maar toen kwam pas het idee van hier vestigen we ons en dit is vaderland en dit gaan we verdedigen. We moeten alleen nog een vlag en een volkslied hebben. En zo is dus het Wilhelmus, nee, dat is niet waar. Maar toen maar. Maar heb je dat ongeveer nog? Nou, dat is de gang van zaken. Dat wil zeggen, dat dorpen om de wegen waren niet meer te begaan. Men kon moeilijk lezen. De dorpen werden verlaten, omdat het te gevaarlijk was. En dus hielden ze op, dat is wat hier staat. Het enige wat overbleef was zich te vestigen in steden, achter de poorten dus. Nou goed, dat is vers 7. En zo was het, dit was de beschrijving van het land. Totdat ik, Deborah, totdat ik er woord, dat waar. Totdat ik opstond, dat ik op, let op dat het herhaald wordt, dat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond. En nog een keer, mijn moeder in Israël, dus die weer leven gaf als het ware aan Israël. En dan weer verder over Israël in vers 8. Daar staat, verkoos hij nieuwe goden. Ja, of een nieuwe god, want goden is gewoon Elohim. En dat wordt ook gewoonlijk vertaald met God. Maar goed, de keuze is geworden voor goden. Afgoderij wordt meestal meteen een meervoud. Maar verkoos zijn nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten, heet dat. Dat is al andere goden verkoos, dat hebben we al gelezen in Richteren 2, vers 11. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heren en ze dienden de Baals. Baals. De meervoud, Baals. Maar uiteindelijk is het toch altijd één, Baal. Maar je hebt, ik heb ze niet bij de hand hoor, die namen. Maar je hebt Baal zus en Baal zo. Er komt altijd een tweede naam achter. Dat is het verschijnsel van onze lieve vrouwen van zus. Ja, met excuses aan Maria. Maar onze lieve vrouwen van dit en onze lieve vrouwen van dat. Maar het is altijd dezelfde lieve vrouw. Wordt geacht Maria de moeder des Heren geweest te zijn. Maar ze krijgt allerlei toenamen, want ze wordt overal toegeëigend. Zo gaat het in de religie. En dus heb je Baal dit en Baal dat. Wat het maar is. En dat is Baal is de verzamelnaam, het algemene term voor de god der Kanaanieten. Daar komt het in de praktijk op neer. En nog even later van Tyrus en Sidon enzovoorts. En Baal werd dus ook gediend in Carthago. Zijn de Phoenicische dan wel Israëlitische kolonie verderop. Nou ja. Maar verkoos hij nieuwe goden, en dat is wat Israël deed, dan was er krijg in de poorten. Dan moet je begrijpen, dat staat gewoon in je Bijbelse woordenboeken, denk ik, dat de poort is een term voor de rechtspraak, dat heet de poort. Als u het vreemd vindt, moet ik u zeggen dat wij ook het woord hof gebruiken voor de rechtspraak. Je kan naar het hof, en dat is niet je tuintje, maar dat heet een hof. Hoe dat zo komt, dat ga ik nou niet uitleggen. Je kunt ook aan het hof iets doen, maar dan ben je bij de koning terecht. En die wordt geacht recht te spreken, maar sinds de scheiding van der machten hebben wij dat niet meer. De trias politica, we hebben dat gesplitst in verschillende dingen. Maar van oudsher is de koning inderdaad degene die recht spreekt. En hij doet dat aan het hof. Wanneer hij houdt er een hofhouding op na. Dat betekent gewoon dat het een afgesloten geheel is. Net als een tuin is een afgesloten geheel. Net als een hof. Maar de poort, dat is de positie waarin recht gesproken wordt. Mede omdat de poort is van oorsprong natuurlijk de in- en uitgang van de stad. En als je, die moet je kunnen dicht doen of open doen, al naar gelang. Want anders kun je niet het recht hanteren. En dat is het idiote van onze samenleving. Wij kennen die begrippen niet meer. En daarom is de problematiek die ontstaat ook onbeheersbaar. Je kunt de deur niet meer dicht doen. Ja, en dan heb je toch een probleem. Stel je voor dat wij onze deuren niet meer op slot mogen doen. Dan was dat in mijn jeugd overigens geen probleem. Maar dat is wel snel weer anders geworden. Dat gaat dan bij vlagen op en neer. Maar van het land hebben we bedacht van er hoeft geen deur meer in te zitten. En ja, maar daarmee schaf je eigenlijk je hele land af. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van het hele systeem. Hè? Men wil onderweg naar één wereldregering en een wereld zonder grenzen. En daarmee krijg je ook een groot probleem natuurlijk. Want je gaat voorbij aan het begin, zodat je als particulier wel je grenzen hebt en je eigen leven wil inrichten en de deur achter je wil dichtdoen als je thuis komt enzovoorts. Je kan het niet wegredeneren. Je kunt wel idealiseren van dat het zo niet zou moeten, maar daar kan een individu niet eens mee leven en een volk ook niet. Maar kennelijk is men ook uit op het afschaffen van volkeren. En wil men naar vermenging van volkeren. Vandaar dat men ook zo heftig geprotesteerd heeft tegen iets dat men apartheid noemde. Heb je dat? Ik ga er verder niet op in hoor, op die dingen, maar doe maar. Je kunt er toch vanaf een afstand naar kijken. Maar wat hier staat is simpel dit. Als Israël nieuwe goden verkoos, dan was dat meteen het eind van de rechtsstaat. Dan was er krijg in de poorten. Dat is wat de uitdrukking inhoudt. Later komt dat weer goed. Dat is ongeveer in vers 13. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Dan is er ineens weer, als die verlossing gekomen is, dan kan er ineens weer macht worden uitgeoefend. Maar zolang men aan die andere goden zich overgeeft, ontstaat er krijg in de poorten. Nou ja, in ieder geval, de Heer geeft dan, verkocht dan het volk, zo heet dat toch. Hij verkocht dan in de handen Kanaanieten, of stond er, hij verkocht hen in de hand van Kushan, Rishathaim, koning van Mesopotamië, en wat het maar was allemaal. En dan heeft het volk niks meer te zeggen, niks meer te doen. Dan is er geen rechtspraak meer, dat is het einde van het verhaal. En dat is bij ons in onze dagen nog steeds een groot begrip, hè? De rechtsstaat. En wat er van overblijft. Hoe is het met de rechtspraak? En u weet hoe het is. In Den Haag verzinnen ze wetten. En dan wordt er een rechtszaak aangespannen door de een of andere iemand die ook niks verder te doen heeft dan alleen te protesteren. En dan krijg je dus een rechtszaak. En ja hoor, de rechter gaat bij gelegenheid daarin mee. Die vindt het ook wel interessant. Maakt meteen naam. Komt in de geschiedenisboekjes terecht. Enzovoort. En dan wegwet. En dan kunnen ze in Den Haag doen wat ze willen, maar dan maakt de rechtbank de dienst uit. Het schiet ook niet op. En dat alles bij gebrek aan, nou ja, ik moet meteen zeggen, omdat men andere goden dient. Hè? Want dan ben je per definitie het recht kwijt. Dat is heel fundamenteel gesproken, maar zo is het wel. Wij waren bij vers 8... Verkoos hij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Dan was het afgelopen met het recht. En dat komt dan later weer goed. Maar goed. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Nu gaat het, ik weet niet waarom die versindeling is zoals die is. Maar vanaf hier wordt waarschijnlijk gesproken over hoe nou die oorlog of die strijd gevoerd is geworden. Maar er zijn verschillende opvattingen over wat deze zin precies betekent. Eén zegt dat het betekent dat Israël geen wapens meer had. Ze ontwapend waren geworden door de Kanaanieten. Maar het kan ook alleen maar betekenen dat de oorlog gevoerd werd tegen de Kanaanieten onder leiding van Barak enzovoorts. Zonder dat ze deze wapens hadden, want die hadden ze toch niet nodig, omdat de Heer voor hen streed, of wat dan ook maar. Dat weet ik ook niet hoe dat zit. Wel weten wij dat wat de vijand doet als hij een land in bezit neemt of een volk verovert, dan ontwapent hij ze. Dan moeten ze de wapens inleveren of die worden verzameld en afgenomen. Wat het maar is, dat komt in de geschiedenis van Israël ook enige malen voor, staat ook beschreven. Hoe dan ook, vers 9. Mijn hart is tot de wetgevers van Israël. Het woord wetgever, shakak, betekent zoveel als hakken. Dat is ons woord hakken namelijk, shakak. Hakak, hakak, hakken. Hakkelen, nou ja. Het wordt vertaald met wetgeven, omdat hakken komt overeen met graveren, inschrijven, dat idee is het, en dat met kracht. Over het begrip graveren hebben wij het eerder al gehad, in verband met die beide partijen hier tegenover elkaar. Dus daar kom ik niet op terug. Maar het is ook het woord dat in Genesis 49 vers 10 gebruikt wordt. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever. Dit woord, van tussen zijn voeten. En duidelijk is dat daar de term wetgever gebruikt wordt ter aanduiding primair van het koningschap. Want ja, de koning wordt geacht de wetten te maken. Bij ons niet, dat doen anderen, de koning is bij ons nog min of meer verplicht om zijn handtekening eronder te zetten. Toch? Kent u nog het verhaal van koning Boudewijn van België? Die even in retraite ging, zodat hij die handtekening niet hoefde te zetten. Dan kon een ander dat doen, want hij wilde dat niet. Ik meen dat het ging over abortuswetgeving trouwens. Als ik me goed herinner, maar Nou ja, zulke dingen dan. Maar de koning wordt geacht de wetten te maken. Hier gaat het niet over de koningen, want die hadden ze niet. Maar dat blijft dus wel over dat het gaat over de leidslieden van het land. Want die hadden ze uiteraard wel. Dat is een natuurlijke aangelegenheid. En ze worden geprezen hier. Eigenlijk bedankt. Want u weet het is, hè? Bedankt. Of anders, hartelijk bedankt. Of van harte. En hier heet het, mijn hart is tot de wetgevers, tot de leidslieden van Israël. Hoezo? Nou, die zich gewillig aangeboden hebben. Daar komt de term dus terug uit vers 2. Die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Vervolgens loof de Heere. Dus hartelijk dank de leidslieden van Israël en hartelijk dank den Heere. Want het waren natuurlijk toch de leidslieden van Israël die daar die het een en ander regelen moesten. Want je kunt niet zomaar in je eentje met je meenemen 10.000 man van de kinderen van Naftali en van de kinderen van Zebulon en nog zo het een en ander. Daar moet je toch wat van de adel heette dat vroeger, hè, moet je dan toch mee hebben omdat die invloed hebben op het volk. De leidslieden, ja. Over hem gaat het. Dank aan de leidslieden en aan de Heer. En dan heet het vers 10, gij die op witte ezelinnen rijdt. Tegenwoordig rijden ze in zwarte Rolls Royces, maar toen maar. Maar vroeger witte ezelinnen. Gij die aan het gerichte zit en gij die over de weg wandelt, spreek ervan. Feitelijk wordt hier melding gemaakt van de drie sociale klassen van Israël. Die op witte ezelinnen rijdt, dat zijn de leidslieden van Israël, die wetgevers of hoe ze maar zijn. En gij die aan het gerichte zit, zijn degene die de rechtspraak regelen, om zo te zeggen. En gij die over de weg wandelt, ja, dat is gewoon een volk wat niet over de weg kon omdat de wegen in de handen waren van de vijand. Daar hadden we het over. Zie? Maar allen worden opgeroepen om te spreken van de wonderen die God gedaan heeft. Vers 11. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt aldaar tezamen van de gerechtigheid des Heren. Het gedruis der schutters. Waarschijnlijk gaat het om militairen van de kant van de Kanaanieten, ja, van die legers die verslagen moesten worden. En ik weet niet hoe je dat hebt, maar in de algemene gedachte is dat mensen wonen op een kluitje min of meer bij elkaar. Van oudsher dus heette dat dan dorpen, maar de waterbronnen die de mens nodig had om van te leven, waren, zoals men ons heeft verzekerd, gewoonlijk buiten de dorpen. En ik heb er altijd wat moeite mee gehad, omdat ik niet beter weet dat je hebt midden in het dorp, heb je een dorpsplein, daar is de pomp. Toch? En wat betekent loop naar de pomp, dat weet ik niet meer precies. Maar dat was in het midden, dus vooruit. Maar wij kennen wel degelijk ook het idee dat men buiten de stad water gaat halen, of buiten het dorp. Al was het maar de Samaritaanse vrouw, maar toen maar. Bij de bekende Jacobsbron in Johannes hoofdstuk 4. Maar hoe dan ook, bij de waterbronnen, daar ontmoet men elkaar. Dat is in elk geval zo. En het ligt voor de hand dat als het volk gecontroleerd moet worden, dat er gecontroleerd wordt bij deze plekken. Dat is altijd wat er gebeurt. Wij kennen dat natuurlijk niet meer met onze waterleiding enzovoort. Maar ben u wel eens op safari geweest in... dat ziet u toch ook altijd in die natuurfilms enzovoort, hoe dat is. Je kunt de dieren en de gang van zaken kun je controleren aan de hand van de waterplaatsen. Daar komen die beesten, daar moeten ze elke dag een keer naartoe. Minstens één keer, om zo te zeggen. En daar is dan ook altijd het gevaar, daar is de vijand. Daar loeren de leeuwen op de bokjes die daar, want zo heet dat, de bokjes. Die loeren daar op de bokjes, die moeten daar water komen drinken, enzovoorts. Dat is de gang van zaken. Je kunt natuurlijk in het wild proberen een prooi op te sporen, maar je kunt ook gewoon bij de waterplaats, de waterhole, bij de, hoe heet dat in het Nederlands, een watergat? Nou ja, bij de, een waterhole. Daar blijf je gewoon wachten en dan komen ze vanzelf voorbij. Dat is makkelijk genoeg. Dat zijn de gevaarlijke plekken. Zie? Nou ja. Daar vind je dus het leger ook, ja, de schutters, vooruit maar. Spreekt al daar tezamen van de gerechtigheid des Heren, van de gerechtigheden aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heren volk af tot de poorten. Dat wil zeggen, vanaf dat moment is het dus weer de rechtspraak. Dat wil zeggen, er wordt de rechtsstaat hersteld enzovoorts. En het is dus het tegenovergestelde van die poorten een paar versen eerder, uit vers 8. Dan was er krijg, oorlog, krijg in de poorten. Maar vanaf de Heer zijn gerechtigheden heeft bewezen aan zijn dorpen in Israël, zijn gerechtigheden, dat zijn zijn wetten, dat zijn zijn ingegraveerde dingen, om zo te zeggen, teruggrijpend op de wetgevers in Israël. Maar dan kan je weer naar de poorten, daar wordt recht gesproken. Daar zijn de normen en waarden hersteld, om het in eigen tijdse termen te formuleren. Waak op, waak op, Deborah, waak op, waak op. Spreek een lied, maak u op, Barak, en leid uw gevangenen, gevangen, want zo heet dat, gij zoon van Abinoam. Men heeft ervan gemaakt dat hij zijn gevangenen in optocht liet lopen, want dat schijnt men van ouds gedaan te hebben. Men leidt de gevangenen gevangen weg. Staat er niet een tekst, nee, staat niet eens een tekstverwijzing bij, alsnog naar Psalm 68, omdat daar niet alleen de bergen vervloten, maar er staat ook dat de Heer de gevangenen gevangenis gevangen neemt enzovoort. Het is een bekende term, een bekende gang van zaken ook. Je komt het vaker in de Bijbel tegen. Inclusief dat de gevangenen werden uitgekleed en daar met de klederen afgesneden tot aan hun billen. Staat er dan in de Statenvertaling keurig. Enzovoort. Te schande gemaakt enzovoort. En de Romeinen waren er ook goed in dit soort zaken. Leidt uw gevangenen gevangen, gij zoon van Abinoam, ja, wat moet je dan anders met die gevangenen doen? Gevangen wegleiden. Het is meteen een demonstratie die gewoon gefilmd werd. Want wij kennen nogal wat filmpjes. Toch uit de, het is net, mei is bijna weer voorbij, dus dan houdt het weer op. Maar we hebben de afgelopen tijd nogal wat van die films gezien, toch? Ja. Dat de Duitsers gevangenen wegleiden en andersom uiteindelijk dat de Duitsers als gevangenen worden weggeleid, toch? In optocht met de handen boven het hoofd of wat het maar was, toch? Ja. Als demonstratie. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijkheden van het volk of onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Want Deborah beschouwt zichzelf als aan het hoofd van het volk. In ieder geval was ze de initiatiefneemster. Maar kennelijk had ze daarvoor ook al grote invloed. Anders had ze dit niet kunnen regelen, menselijke wijs gesproken. Maar goed. Kortom, het volk wordt groots voorgesteld als verlost. En daarna komt er een soort opsomming. Waarvan, als u mij vraagt waarom is dat, dan ontgaat mij dat. Dan moet ik u zeggen, ik weet niet wat de zin daarvan is. Maar je krijgt wel een idee van de historie, van wat er gebeurd is. Daar worden namelijk diverse stammen van Israël opgesomd. Voor zover ze betrokken waren in deze gebeurtenissen. Er volgt in elk geval uit dat de stammen als zodanig dan toch nog erg van elkaar gescheiden waren. Dat betekent, ik bedoel te zeggen dat later blijkbaar toch wat minder het geval was in de loop van de geschiedenis. Maar hier worden ze apart genoemd nog. Daar staat dan in de eerste plaats, uit Ephraim was hun wortel tegen Amalek, maar dat is een teruggrijpen op het verleden natuurlijk, want uit Ephraim was Jozua en Jozua uit Efraïm leidde Israël in de strijd tegen Amalek. Ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte was dat. Hè? Dat weet u in Exodus 17. Efraïm. Maar Efraïm was natuurlijk de eerstgeborene van de stammen van Israël, officieel. Die wordt hier ook als eerste genoemd. Achter u was Benjamin, onder uw volken. Dat wil zeggen, achter u was, dat is na u. Maar bij Benjamin zijn we waarschijnlijk terecht in Richter hoofdstuk 3. Ik zou niet weten wat anders op zou moeten slaan. De functie van Benjamin in de strijd. Ja, Ehud was uit Benjamin. En dat was dus hiervoor. Niettemin wordt Efraïm eerst genoemd. Vanuit het verleden. Maar daarna krijg je Benjamin in verband met Ehud, denk ik. En daarna wordt genoemd Machir. Die herkent u misschien niet. Maar Machir was de zoon van Manasse. En de kans is trouwens groot dat de naam Amerika een verbastering is van de naam Machir. Manasse. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen. Dat betekent zoveel als Machir. En dus Manasse bracht grote leiders, wetgevers, voort. Die zijn daaruit afkomstig. Historisch is dat niet gedocumenteerd bij mijn weten, maar hier staat het. Men zou niet te gering over het volk denken. En uit Zebulon trekkende door de staf des schrijvers. Dat betekent, Zebulon bracht voort waarschijnlijk staatslieden, of hoe je die maar noemen moet, maar ook literatuur, de schrijvers. Aan de Zebulon wordt het schrijven toevertrouwd. Er zijn speculaties over wat er van die stammen ooit terechtgekomen is. Want kijk, als je vraagt, wat is de zin hiervan, zeg ik, nou, ik zou het niet weten. Wat je eventueel bedenken kunt, is dat je dit hoofdstuk dan toch op een of andere wijze zou moeten lezen naast Deuteronomium 33. Waarom ook niet? Want daar waren we al. Via het druipen van de bergen en wat het maar was. Dus het ligt even bovenop. In Deuteronomium 33 gaat over de stammen van Israël. En dat betekent dat je het ook legt naast Genesis 49. Over de stammen van Israël. En het lijkt me dat je dat in dan, als dat zo is, dan moet je dit dus profetisch opvatten. Als nog weer enige aanwijzingen over hoe het met de stammen van Israël zou gaan. In de loop der tijd. En als je dan zegt dat uit Machir, uit Manasse, grote staatslieden voort zouden komen, of voortgekomen en zouden komen, ja, wat had je gedacht? Zeker als je onder Machir verstaat Amerika, maar ook als je dat er niet onder verstaat, dan nog is het Manasse. Maar dan is weer de vraag, waarom wordt hij niet Manasse genoemd, maar de naam Machir? Nou, omdat het onder die naam bekend zou worden. Nou ja, via de reizen door de duizenden jaren heen, eigenlijk. En Zebulon, vanwege de literatuur. Nou, de populaire variant is de uitvinding van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Alleen zijn de Duitsers daar niet mee eens. Maar, want die schrijven naartoe aan een meneer Gutenberg, toch? Uit Heidelberg, enzovoorts. Maar het schijnt dat de Nederlanders het hebben uitgevonden, maar de eerste drukpers was een Heidelberger, of niet dan? Hebben jullie verstand van drukken? Nee? Beroemd, wereldberoemd is de Heidelberger, de drukpers. Ja. Maar goed. Maar dat zou het dan moeten zijn. En dan vers 15. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. Met Deborah, ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. Maar als je het hebt over de staf des schrijvers, heb je het over het woord. En als je het over het woord hebt, heb je het over Deborah. Ja, ja. En daarna wordt Issachar in dat verband genoemd. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. Zodat ook aan Issachar iets wordt toegeschreven in verband met het schrijverschap. Maar Heidelberg komt aardig in de buurt trouwens. Wat Issachar betreft. Want ik ga er niet gedetailleerd op in. Hè. Ik acht dat een ander onderwerp. Nogal buiten de orde. Maar Israël, bij mijn weten, komt in hoge mate overeen met wat wij uit de geschiedenis kennen als Lotharingen. En Lotharingen is een tamelijk breed stuk land dat zich uitstrekt ongeveer vanaf Zwitserland tot aan, wat zei ik, Dokkum. Tot hier de Nederlanden. Dat is die strook. U weet, de Europa is in drieën verdeeld. Dat weet ik wel, het helpt wel. Hoe dat maar heet, dat weet ik allemaal niet meer. Ja, dat weet ik ook niet meer. Maar in drieën, je hebt de Oost-Franken. Dat is Duitsland geworden. Je hebt de West-Franken. Dat is Frankrijk geworden. En daartussenin, Lotharius erfde het middengedeelte van het Rijk van Karel de Grote. Want dat was het, of was het Lodewijk de Vrome inmiddels? Oké, doet er niet toe. En die kreeg het middenstuk. En dat is die strook die dat van elkaar scheidt. Daar zit er tussenin. En dat is altijd omstreden gebied geweest. En de naam Lotharingen is wat verkleind geworden, weet u wel. Elzas, Lotharingen. Maar Nederland hoorde daar ook bij. Die strook is dat. En die is altijd heen en weer gegaan tussen Frankrijk en Duitsland. En weet ik veel. Als je in het oosten van België bent, weet je nooit welke taal je daar moet hebben. Is dat Vlaams? Is dat Nederlands? Of is dat Frans? Of is dat Duits? Want dat ook nog. En je hoort de taal die ze daar spreken, maar je weet niet in welk land je bent. Enzovoort. Dat is heel ingewikkeld. En als je in Luxemburg komt, wordt het nog erger. Daar hebben ze nog een eigen dialect ook. Enzovoort. Maar dat hoort allemaal bij dat gebied. Dat schijnt betrokken te zijn in taal enzovoorts. Zoals gezegd, dat is een apart onderwerp. Ik probeer het ook van me af te zetten. Want er wordt aan de Nederlanders nogal wat toegeschreven. Vooral waar het gaat om bijbelse dingen. Om christelijke schrijverij, zal ik maar zeggen. In verband met de reformatie vooral enzovoort. Dat is ook nog goed. Dat heet de staf des schrijvers. Niet te verwarren met de staf des drijvers, want dat is een ander ding uit Jesaja. Maar toch. Ook waren de vorsten in Issachar met de bonen. Was het niet Issachar van wie staat dat die ligt tussen twee hopen? Waar staat het? Is dat in Deuteronomium 33 of was het in Genesis 49? Was een ezel tussen twee al? Precies, dus Lotharingen. Zo is het, ja. De West-Franken en de Oost-Franken. Ja, dan ben je in Beieren en dan noemen ze het Frankenland. Dan ben je toch in Duitsland. Dan denk je toch niet aan Frankrijk. Dan ben je ver vandaan. Maar het heet Frankenland. Het zijn de Oost-Franken. De twee soorten Franken namelijk. En daartussenin, dat is. Dat was Issachar. Nou goed. En Zebulon, dat weet u, dat is hier het noordelijke deel ervan. Hè? Langzamerhand. En gelijk Issachar, alzo was ook Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. Dat schijnt toch wel een erg naïeve vertaling geweest te zijn. Want het idee is dat hij zijn voetvolk. De infanterie heet dat, volgens de, heb ik in Breda geleerd, bij de Kamer. De infanterie, op het voetvolk, zond hij in het dal van Megiddo. Want daar werd die strijd gestreden, nog, weet u nog, bij Kison enzovoorts. En dan wordt Ruben genoemd. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten. Moet je even meelezen. In Rubens gedeelte waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaad der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Wat er staat is dat Ruben intern verdeeld was. Rubens gedeelten, reeds in vers 15 en ook in vers 16. En Ruben had zo zijn overleggingen, zijn bedenken. Die had gewetensbezwaren, die wist niet wat hij doen moest. Die was traag. En dan leg je daarnaast wat Jacob zei over Ruben, zijn oudste zoon, in Genesis 49. Hij zei, ja jongen, je bent van goede wil, maar wij kunnen niet van je op aan. Je hebt goede ideeën, maar je bent als de wateren. Die vloeien meteen weer weg. Hij zegt gewoon, je bent onbetrouwbaar. En je verplicht je tot niks. Dat heet vrijheid, maar het is eigenlijk losbandigheid. Heb je dat? Ze noemen zich Franken, vrijen. Ruben, ja, dat zijn de Franken. Ja. Zij noemen zich Franken, vrijen, maar dat betekent in de praktijk losbandigheid. Ze zijn onbetrouwbaar. Zij zeggen wel, ze hebben een grote mond, ze hebben grote plannen, maar er komt niks van terecht. Althans niet op den duur. Dat zei Jacob over Ruben en daarmee onterfde hij hem. Hij zei, ja, wordt het niet, het wordt Efraïm. Lees het maar na, het staat er, geloof. En bovendien dan met de zeden niet zo nauw, die Ruben. En u weet dat, dat hoef ik verder niet uit te leggen, toch? Onbetrouwbaar, ja. Nou, er staat, Ruben heeft niet meegedaan, staat er. Hield zich afzijdig, want die moest er lang over nadenken. Denken was in zichzelf verdeeld, kon er niet uitkomen. En toen hoefde het niet meer. Dat is Ruben. Maar je weet, Ruben woonde aan de oostzijde van de Jordaan, hè? In Gilead. Dat is het volgende woord. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. Maar Gilead, dat is het oostdeel van de Jordaan. En daar, oostelijk van de Jordaan, daar woonden Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. En dan heb je nog Dan, die schijnt ook niet meegedaan te hebben met deze oorlog. Want Dan onthield zich in de schepen. Waarom onthield hij zich in de schepen? Het klassieke antwoord is dat Dan ook zijn bezwaren had. Dit is het klassieke antwoord, hè? Dat Dan ook zijn bezwaren had tegen die oorlog en zelfs van plan was om te vluchten. Want Dan had maar een klein grondgebied oorspronkelijk. En dat wordt later in Richteren nog anders. Maar toen maar. Maar in dat grondgebied lag wel de havenstad Joppe. En dat was eigenlijk de enige echte fatsoenlijke haven die Israël had. Jaffa, Joppe. En men leest in dit vers dat Dan niet mee wilde doen en zich voorbereiden op een vlucht. Nou ja, een vlucht voor de Kanaanieten. Ik denk dat dat ook niet zo dom geredeneerd is. Namelijk, als dan je land in de macht komt van die Kanaanieten, dan kun je natuurlijk ook zeggen, ach, weet je wat, we emigreren. En we hebben hier een haven, we hebben hier schepen. En ik zei dus niet, laten we schepen bouwen of huren of weet ik veel, om te vluchten. Dat hadden ze daar. En mijn zinzins, maar niet alleen voor mij natuurlijk, maar mijn zinzins, die daar niet, ja, dat waren de Tuatha de Danaan. Zo zijn ze beroemd geworden in de bladzijde van de geschiedenis. Tuatha de Danaan. En Tuatha vertaalt men met volk of stam. En van Danaan heeft men gemaakt dat het afgeleid is van Dana en dat Dana de een of andere godin was. En als je er lang over nadenkt, heb je ooit van de godin Dana gehoord dan, ergens? Nou ja, dat was het alleen van die stam. Dan denk ik, ja, verzin er nog eens een, zeg. De normale vertaling is natuurlijk gewoon het volk van Dan, of de stam van Dan. En ook die komen we tegen in Ierland. Als zo ongeveer de vroegste bewoners, niet echt natuurlijk de vroegste, maar het is gedocumenteerd dat ze daar arriveerden. Maar goed, het idee blijft dat dan, dat heb ik u misschien wel eens verteld, dat dan wordt geacht de wegbereider te zijn. Van dan lezen we later ook dat hij als eerste onder de stammen van Israël ruimte zoekt naar het noorden afreist. Maar dat is in de latere hoofdstukken van het boek Richteren, daar hebben we het nog niet over. Maar het lijkt er ook op dat de idee is van wat Jacob over dan zegt. Het is waarschijnlijk ook allemaal ongelukkig vertaald daar in Genesis 49. Maar een van de opvattingen is dat daar staat, dan is een slangenspoor. Dat wil zeggen, hij laat een spoor achter zoals een slang een spoor achterlaat. Die indrukken. Je kunt zien in de grond waar die zo'n beest langs gekomen is. Waarna de stam van dan dus inderdaad te traceren is. Met name over Europa, omdat de naam dan natuurlijk eigenlijk overal wel zo'n beetje voorkomt. Vooral in Donetsk en hoe heet het ook alweer? In de, hoe noemen ze dat? Bas, de Donbas. Van de Don, rivier de Don. Niet te verwarren met de Dnieper en de Donau enzovoort. Maar zij het allemaal dan. Hebben u dat nog tot in Danmark aan toe. Volgens sommigen trouwens ook Scandinavië. Maar dat lijkt te ver gezocht, eerlijk gezegd. Maar die ook maar te zeiden. En die lui die zijn daar weer in Brittannië gekomen. Want die hebben Brittannië vanaf het noorden veroverd. Als vikingen. En dus kreeg hij toen de Deense koningen in het noorden van Brittannië. Dat weet u toch, hè? En de plaatsnamen die zijn dan Aberdeen en zo. Allemaal Dean, zus en Dean zo. Dus dan is dat. Nou ja, hebben we het ook verder niet over. Maar hij onthield zich in schepen. En de volgende zin bevestigt ook dat Israël een zeevarende natie was. Dat staat niet in de gangbare Bijbelcommentaren. Daar wordt in het algemeen wordt Israël gekleineerd tot wat nomadische stammetjes die er wat geiten en schapen op nahielden enzovoorts. En het grote rijk van Salomo en David zou nooit bestaan hebben. Dat is volstrekt overdreven. Dat is het idee. In werkelijkheid, het was een zeevarende natie, dat staat hier. En waarom zouden ze over zee varen? In de eerste plaats om de handel. Maar het idee dat je over zee dus ook handelsposten opricht, zo heten die dingen, en dus volksplantingen plant, want dat doe je met volksplantingen, niet waar, die plant je. Ja, zoals je dus wat volk neerzet bij Kaap de Goede Hoop, onder leiding van Jan van Riebeek, toch was het... Ja, was Jan. Nou, in ieder geval zetten wat mensen in. En het was gewoon om daar wat sla en andijvie te verbouwen. Of wat ze daar maar verbouwen moesten. Toch. En wat fruit voor degene die daar langs om de kaap moesten varen naar de Oost. De Oost-Indië. Of wat het maar was. Dat is het ontstaan van een Kaapstad, begrijpt u. Enzovoorts. Dat groeit uit en dat ontwikkelt zich en dat wordt groot. Maar het begint met volksplantingen over zee. Zo ging dat. Om voor de hand liggende redenen. Maar dat betekent dus dat je als pak een beetje zowat 1500 jaar voor Christus. In de zogenaamde ijzertijd enzovoort. Dat je zeevarende naties had. En iemand zei, ja, maar dat is alleen in de Middellandse Zee langs de kust. Ja hoor, ja, midden op zee heb je niks te zoeken. Je moet altijd ergens aan de kust wezen, dus dat ligt voor de hand en dat kun je bewijzen. Maar dat ze niet buiten de zuilen van Hercules zouden geweest zijn, dat wil zeggen buiten de straat van Gibraltar, dat lijkt me ook sterk. Een beetje zeevarende, die wil nog kijken wat er is voorbij die apenrot staat, toch? Even de hoek om. En daar lag Tarsus. En schepen van Tarsus zijn volgens mij schepen die buiten de Middellandse Zee voeren. Ik ken misschien wel 10 andere verklaringen voor het begrip schepen van Tarsus. Maar ik vind het allemaal onzinnige ideeën. Ze hebben allemaal tot doel om te ontkennen dat men in die dagen de wereldzeeën bevoer. het toch zullen moeten toegeven dat ze het deden, want waar komen die mensen anders vandaan? Of zijn die op die eilanden midden in de Stille Oceaan allemaal vanzelf uit de kluiten gekropen of uit de rotsen of wat dan ook? Toch? Ze moeten daar op een of andere wijze terecht zijn gekomen. Ook volgens Thor Heyerdahl. Bedoel ik, toch? Nou ja. Dan, een van de zeevolken. En Azer, die woonde wat verder naar het noorden, maar nog steeds aan de kust. Daar ligt de Caesarea vervolgens, in onze dagen, het stamgebied van Azer. Azer zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Plaatsen staat er niet, in zijn gescheurden, in zijn scheuren staat er. Natuurlijk is men geneigd ervan te maken dat het de gescheurde muren waren van de steden waarin Azer woonde. Maar veel voor de hand liggend is natuurlijk dat het gaat om gescheurde zeekust. Dus aan baaien aan de zee. Azer zat aan de zeehaven, aan de kust. Dus ook met schepen enzovoorts. Dan zowel als Azer. En dan hebben we vers 18, Zebulon. Het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ter dood, insgelijks Naftali op de hoogte des velds. Maar dat vers 18 slaat natuurlijk gewoon op hoofdstuk 4, vers 6. Neem met u 10.000 man van de zonen van Naftali en van de zonen van Zebulon. Deze stammen waren de leveranciers primair van dat leger van Barak. Heb je dat? Zebulon en Naftali. De koningen kwamen, zij streden. Toen streden de koningen van Canaan te Taanach aan de wateren van Megiddo. Taanach is een stad een eindje ten zuiden van Megiddo. Als je de Bijbelse atlas hebt, vindt u het zo terug. Taanach. Aan de wateren van Megiddo, maar dat is die beek Kizon, die loopt daar bij Megiddo. En langs Taanach en Megiddo en uiteindelijk, toen even ten noorden van de Karmel, komt het in de Middellandse Zee uit. Ja. Zij brachten geen gewin des zilvers daarvan. Dat betekent gewoon, zij brachten geen buit mee, want oorlog wordt betaald uit de buit. Dat weet u, want hebben ze u ook verteld over de 80-jarige oorlog en de muitende legers enzovoort. Als ze niet betaald werden door degene die hen gehuurd had, want het waren huurlingenlegers, dan roofden ze het gewoon bij elkaar. Dat ze deden, maar het idee is dat men een oorlog voert om de buit. Men wil wat binnenhalen. Zie? Direct of indirect. Ik bedoel, die Russen proberen de zuidkust van Oekraïne te veroveren. Want wat ze eigenlijk willen is een toegang, een brede toegang tot de Zwarte Zee. En van daaruit hebben ze dan, als Turkije een beetje mee zitten, toegang tot de Middellandse Zee enzovoort. Dat is het doel. De eeuwen door werken ze daaraan langs die route naar de Zwarte Zee en dan naar de Middellandse Zee en via Afghanistan naar de Perzische Golf. Dat laatste is ze ook nog niet gelukt. Maar dat blijft dus, vandaar dat Amerika jarenlang daar legers naartoe gezonden heeft. Althans materieel toegezonden heeft. Naar de Taliban, jazeker. Naar de Afghanen om de Russen tegen te houden. Dat is niet gelukt. Maar ja, het is een gedoe. Maar het gaat om de buit, ze hebben daar belang bij. Enzovoorts. Maar hier staat, de Canaanieten kwamen niet met zilver terug. Ze hadden geen buit. Waarom niet? Omdat van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Dat is natuurlijk overdreven taalgebruik. Dat heet hyperbolen, heette dat in de taal. Zo van, het waren de engelen, het waren hemelse heerlegers die aan de kant van Israël streden tegen Sisera uiteraard, en waar de sterren geacht worden uitdrukkingen te zijn van hemelse wezens, heten het dus van de hemelsteden zijn de sterren uit haar loopplaatsen enzovoorts. Zo van die sterren hebben een vaste plaats, maar het gebeurde een wonder. Als ze het waren. En dat blijft natuurlijk een wonder als die hemelse heerlegers zich met de strijd bemoeien. De beek Kizon, dat zijn die wateren van Megiddo, de beek Kizon wentelde hen weg. De beek Kedumim, de beek Kizon, wat moet je met Kedumim? Nou, die is ook niet zo moeilijk. Kedumim komt van Kedem en Kedem betekent zoveel als de oorsprong of het oosten. En dus staat er in de King James Version iets als de ancient beek Kizon. De beek Kizon die van ouds is, die oude rivier. En daar zou ik het maar op houden, want anders moet je besluiten dat volgens dit vers de beek Kizon ook aangeduid wordt met de naam Kedumin. Ja, dat zal dan wel. Daar kun je ook verder niks mee. Vertaal het maar. De oude beek, de beek Kizon, vertreedt, o mijn ziel, de sterken. Want aan de beek Kizon werden zij verzameld. Maar er stond in 4 vers 7, ik zal aan de beek Kizon tot u trekken, Sisera, de krijgsoverste. En daar is het dus gebeurd. Hè. Toen werden de padenhoeven verpletterd van het rennen. Allemaal een overdreven taalgebruik, maar zo hoort dat nou eenmaal. De paden liepen een hoevenstuk. Ze werden verpletterd van het rennen. Het rennen zijn de machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heren, vloekt haar inwoners geduriglijk, zodat Meros kennelijk een plaatsnaam is. Want anders kan hij geen inwoners hebben. En waar die plaats dan gelegen zou moeten hebben, dat weten wij niet. En wat de naam Meros betekent, weten wij ook niet. Behalve dan dat iemand ergens gezegd heeft dat het betekent een refuge. Dat wil zeggen een schuilplaats. Maar ja, dat lijkt me een voor de hand liggende naam voor een stad. Hè? Een plaats waar je kunt schuilen. Maar wij weten het niet. Vloekt haar inwoners geduriglijk omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heren. Tot de hulp des Heren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber, de Keniet. De vrouw met de tentpin, weet u nog. Water eiste hij, melk gaf zij in een herenschaal. Wel ja, bracht zij boter als alternatief voor het melkproduct, want we weten nooit wat het precies is, melk. Daar worden zoveel producten van gemaakt. Haar hand sloeg zij aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En zij klopte, mooi woord hè, zij klopte, Sisera. Want dat woord kloppen, halmoed, wordt vertaald met klopper. Een klopper, halmoed. Weet je hoe zo'n ding heet waarmee je een vibrafoon bespeelt? Dat in het Engels, dat heet een mallet. En niemand gebruikt een Nederlandse term. De Nederlandse term is een klopper. Maar een mallet, een mallet in Frans, dat is een hamer. Maar het is dit woord, halmoed. Je herkent het, hè? Mallet. Oké, de letters staan in andere volgorde, maar het is hetzelfde woord. Een klopper. Zij klopte Sisera. Zij streek zijn hoofd af als zij zijn slaap had doorgenageld. Of doornageld en doorgedrongen. Tussen haar voeten kromde zij zich. Ik weet niet wat die Deborah heeft, maar ze beschrijft het wel aardig. Hè? Je krijgt er bijna een schilderij van, hè. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen en lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich, hij viel om waar hij zich kromde. En dan lag hij geheel geschonden. Maar u weet waar de man voor stond, hè? Voor menselijke wijsheid, menselijke ideeën. En die zijn hem eenmaal krom. Vergeleken bij het woord van God dat recht is, is alle menselijke redenering krom. Nou, dat is wat uitgebeeld wordt. De moeder van Sisera, ja, ook dat nog. De moeder van Sisera, zei we zin de moeder van Israël. Nou, de moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen, zijn er wagenen achter? De wijsten hare staatsvrouwen antwoordden. Ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden zij dan de buit niet vinden en delen? Nee, ze vonden geen buit. Een vers wat ik beter niet kan uitleggen. Maar het is leuk vertaald. Een liefje of twee liefjes voor iedere man. Maar ja, ik zal het maar niet verder uitleggen. Maar wat er staat, dat klopt wel aardig, ja. Ja. Een liefje. Eigenlijk betekent racham iets als medelijden. Maar daar zit nog altijd het begrip passie ook nog in. En dus wordt het opgevat als een alternatief, een synoniem voor liefde. Maar meestal in onze Statenvertaling wordt dit woord van liefje hier vertaald met barmhartigheid. Het is het woord voor barmhartigheid. Er zijn een paar alternatieven, zoals hier. Sterker nog, in het Hebreeuws wordt het ook beschouwd als een van de termen voor de baarmoeder. In de zin van barmhartigheid, omdat het de voeters verzorgd enzovoorts. Nou ja. Het is dus een breed begrip, maar de vertalers hebben er maar liefje van gemaakt. Ik vind het knap dat ze dat bedacht hebben. Voor Sisera een buit van verscheidene verven. Een buit van verscheidene verven gestikt. Je denkt aan de veelvervige rok en de status die daaraan ontleend wordt of daarin wordt uitgedrukt. Van verscheiden verf aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Degene die buit maken, die heten dan buithalzen. Driemaal woord waren, denk ik altijd. Maar toen maar. Ja. Al zo moeten omkomen al uw vijanden, o heren. Want in plaats dat ze buit haalden, verloren zij hun leven uiteraard. Al zo moeten omkomen al uw vijanden, o heren, die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Want de zon die opgaat in haar kracht is weer licht aan de hemel. Ben je toch weer bij Barak en bij het woord van God en al wat openbaar maakt enzovoorts. Dat is dan het eind van het verhaal, want die laatste zin, dat is gewoon de afsluiting van deze episode. Maar je kan... als ik het gedaan had, zou ik gezegd hebben, en het land was stil 40 jaar, zou ik beschouwd hebben als hoofdstuk 6, de eerste zin. Het land was stil 40 jaren en de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En, want liefst waagt ze repet. Dan heb je dat gehad. Maar deze, ik hoop dat u begrijpt dat deze lofzang uiteindelijk dan toch gewoon een lofzang is op de overwinning van het woord van God en de wijsheid van God over de wijsheid van de wereld. En wat Deborah in dat lied gezegd heeft, och, samenvattend zijn wij toch denk ik ook wel tot de conclusie gekomen dat ze als het ware de vloer aanveegt met de wereld als zodanige, met de vijand enzovoorts. Waarbij ze het betreurt dat bepaalde delen van Israël daar niet in betrokken waren dan toch. Maar hoe dan ook, dat de Heer zijn werk doet. Enzovoorts. En dat men slechts zich tot hem hoeft te wenden. Zal ik het met de woorden van Jacobus zeggen? Indien iemand van u ten wijsheid ontbreekt, dat u die van God begeren. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. En in een chaotische wereld, waarin ons van alles wijs gemaakt wordt, enzovoort, of juist onwijs, dat is een modewoord, hè? Als het onwijs is, is het mooi, weet je, tegenwoordig. Vreemd is dat, hè? Het is juist het tegenovergestelde. Maar wanneer je wijsheid zoekt, dan zou je die ontvangen. Dat is wat God beloofd heeft en wat in deze episode tot uitdrukking kwam. En daar moeten we het bij laten, want het is echt de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, Hemelse Vader, dat we mogen leven aan uw hand. En dat we hebben dit profetische woord. Dat woord dat ons inleidt en dat ons wijs maakt in uw plannen. We danken u dat wij onze heiland kennen in wie al uw schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En dat waar wij ongetwijfeld verdwalen in alle theorieën die de wereld uitdenkt om zichzelf in stand te kunnen houden, hebben wij uw woord dat ons vertelt dat het helemaal niet eens de bedoeling is dat die wereld in stand gehouden wordt, maar in tegendeel dat u een nieuwe schepping maakt. En dat in overeenstemming met uw plan der eeuwen. En daarom danken we u dat wij reeds nu als uw kinderen mogen leven in het besef dat wij nieuwe scheppingen geworden zijn in Christus en onderweg zijn naar de openbaring van uw heerlijkheid. Daarom hebben we ook de vrijmoedigheid om u te vragen, bewaart u ons dan voor de boze en voor de duisternis deze eeuw, opdat we mogen wandelen in uw licht en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.